Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Meijeren uit Schravenland zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 171. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 1. Psalm 1, vers 1, 2 en 4. Na de belijdenis van het geloof zingen wij Psalm 125, vers 1, 2 en 4. Psalm 125, vers 1, 2 en 4. Doen wij belijdenis van het geloof met eeuwenoude woorden uit de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Eeuwige God, trouwe Vader in de hemel. Wij willen u danken. Danken dat wij hier vanavond bij elkaar mogen komen. Hier gaat de Bijbel open, uw woord. Hier worden wij door het zingen en het bidden op wie u bent betrokken. En wij danken u dat ons geeft. Zonder deze dag hollen wij maar door. Vergeten wij u. Heere God, en daarom danken wij u dat wij hier elke zondag mogen komen. U geeft dat, zodat wij u kunnen vinden. En wilt u dat ook vanavond geven? Dat wij iets van wie u bent vinden in de woorden die gesproken worden, in het lezen uit de Bijbel, in het zingen, in het bidden. Dat ons des te meer duidelijk wordt wie Jezus Christus is. Hoe goed u voor ons bent. Heere God, daar kunnen we ontzettend naar verlangen. Dat u in ons leven er bent. En dat ons geloof aangewakkerd wordt. Wilt u dat schenken door uw geest? Soms zitten we hier met tegenzin en weinig verwachting. Kruipen we wat weg in de bank. Maar wilt u ons ook uw geest schenken? Dat woorden ons raken en uw liefde zich laat horen. Zodat wij aangevuurd worden en met nieuwe krachten en moed u, Heere Jezus Christus, willen volgen. Wij willen u bidden om vergeving. En wij belijden u dat wij gezondigd hebben tegen u, tegen onze naasten. In gedachten, in woorden, in werken. Wilt u ons dat vergeven? Dat bidden we u beschroomd, eerbiedig. Vergeef ons door Jezus Christus, uw lieve Zoon en onze Heer. Heere God, wij bidden u, wees met hen die thuis meeluisteren. Geef hen uw zegen. Bind ons samen als één gemeente. En geef ons uw zegen, zodat wij met een opgewekt hart weer naar huis mogen gaan. Een nieuwe week tegemoet, verzekerd van uw liefde en trouw. Dat bidden we u, in de naam van Jezus Christus. Amen. De schriftlezing is vanavond uit Richteren 4. Het boek van de Richteren, hoofdstuk 4. Het verhaal van Deborah, Barak en Jael. Datzelfde verhaal wordt nog een keer verteld in Richteren 5, maar dan in een liedvorm. Wij lezen vanavond Richteren 4. In Richteren 5 staan dingen die in Richteren 4 niet staan en andersom. Maar vanavond beperken we ons tot Richteren 4. Toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom leverde de Heere hen over in de hand van Jabin, koning van Kanaan, die te Hazor regeerde. En zijn legerbevelhebber was Sisera. Deze nu woonde in Haroshet Hagoyim. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, want hij had 900 ijzeren strijdwagens. En hij had de Israëlieten met geweld onderdrukt 20 jaar lang. En Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lapidot, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en Bethel, in het bergland van Efraïm. En de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe. Zij stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam uit Kedesh Naphtali, roepen en zei tegen hem: Heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden? Ga, trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met u mee, van de nakomelingen van Naphtali en van de nakomelingen van Zebulon. Dan zal ik bij de beek Kizon Sisera, de legerbevelhebber van Jabin, naar u toe trekken met zijn strijdwagens en zijn troepenmacht, en ik zal hem in uw hand geven. Toen zei Barak tegen haar: Als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. En zij zei: Ik zal wel met u meegaan, maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn, want de Heere zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedesh. Barak riep vervolgens Zebulon en Naphtali te Kedesh bijeen, en hij trok te voet op met 10.000 man. Ook Deborah trok met hem op. Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kain, van de zonen van Hobab, de schoonvader van Mozes. Hij had zijn tenten opgezet tot aan de eik in Zaanaim, die bij Kedesh staat. Toen vertelde men Sisera dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor was opgetrokken. En daarop riep Sisera al zijn strijdwagens bijeen, 900 ijzeren strijdwagens en al het volk dat bij hem was vanuit Haroshet Hagoyim bij de beek Kizon. En Deborah zei tegen Barak: Sta op, want dit is de dag waarop de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet uitgetrokken voor u uit? Toen daalde Barak van de berg Tabor af met 10.000 man achter zich. En de Heere bracht Sisera met al zijn strijdwagens en heel zijn leger door de scherpte van het zwaard in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen afklom en te voet vluchtte. Barak joeg de strijdwagens en het leger na tot Haroshet Hagoyim. En heel het leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard. Zelfs niet één bleef er over. En Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van Heber, de Keniet. Er was namelijk vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van Heber, de Keniet. Jael kwam naar buiten, Sisera tegemoet, en zei tegen hem: Wijk af van uw weg, mijn heer. Wijk af van uw weg en kom bij mij. Wees niet bevreesd. En hij week naar haar af in de tent en zij dekte hem toe met een deken. Daarna zei hij tegen haar: Geef mij toch een beetje water te drinken, want ik heb dorst. Toen opende zij een leren melkzak en gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Ook zei hij tegen haar: Ga bij de ingang van de tent staan. En als er iemand komt en u vraagt en zegt: Is hier iemand? Dan moet u zeggen: Niemand. Vervolgens nam Jael, de vrouw van Heber, een tentpin, nam een hamer in haar hand, ging stilletjes naar hem toe en dreef de pin in zijn slaap, zodat hij aan de grond vast zat. Hij was namelijk in een diepe slaap gevallen en uitgeput, en hij stierf. En zie, Barak achtervolgde Sisera. Jael kwam naar buiten hem tegemoet en zei tegen hem: Kom, en ik zal u de man laten zien die u zoekt. Zo ging hij bij haar naar binnen. En zie, Daar lag Sisera, dood met de pin in zijn slaap. Zo vernederde God op die dag Jabin, de koning van Kanaan, voor de Israëlieten. De hand van de Israëlieten drukte gaandeweg harder op Jabin, de koning van Kanaan, totdat zij Jabin, de koning van Kanaan, hadden uitgeroeid. Hier eindigt de schriftlezing, het woord van God. In mijn gemeente in Schravenland ben ik een aantal keer aan het preken over Richteren. En de eerste keer was over Richteren 4, over Deborah. We lezen over haar in vers 4 en vers 5. Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lapidot, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Zij woonde onder de palmboom van Deborah, tussen Rama en Bethel, in het bergland van Ephraim. En de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe. Laten wij met elkaar gaan zingen. Psalm 68, vers 1, 2 en 3. Psalm 68, vers 1, 2 en 3. Na de preek zingen wij de lofzang van Maria, gezang 2, vers 1, 4, 5 en vers 7. Gezang 2, vers 1, 4, 5 en vers 7. Gemeente van Jezus Christus. Het boek Richteren, in een andere vertaling ook wel Rechters. Als je daarbij nadenkt, dan komen er direct een aantal namen wellicht boven. Gideon, Jefta, Simson. Maar er zijn er meer, veel meer en ook veel minder bekend. Otniel, Samgar. Vanavond lezen we over Deborah. Richters, zo worden ze allemaal genoemd. Maar het is eigenlijk een beetje een vreemde benaming. Want wat zijn richters? Wat zijn rechters? Van Deborah staat dat ze recht spreekt, dat ze richt. Maar bij de rest van de rechters en richters die genoemd worden, niet. Eigenlijk is een richter iemand die een leider of leidster is van Israël. En Israël verlost in Gods naam van onderdrukking. Ik vroeg laatst op catechisatie, wat vind je een mooi Bijbelverhaal? Simson werd er gezegd. Lange haren, sterk, een held. Richters. Helden. Dat is wel de kinderbijbelfilter. Goed om kinderen te vertellen uit de kinderbijbel over Simson, over Gideon. Maar als je zelf het boek Richteren gaat lezen in de Bijbel, dan vraag je je af, in welke wereld ben ik nu beland? Wat is hier aan de hand? Wat een barbaren, wat een geweld, wat een chaos en donkerte, wat een goddeloosheid. En die richters, er zitten ertussen die lijken op primitieve stamhoofden, krijgsheren die zwaaien met knotsen, ezelskaken en hamers. Als je het boek Richteren leest, dan daal je af in een wereld waarin alle moraal, al het recht en elke beschaving is verdwenen. Er is continu bedrog en haat. Het is een wereld van God los. Een wereld van vrijwel continue oorlog van allen tegen allen. We spreken wel eens over de donkere middeleeuwen in Europa. Daarmee wordt dan bedoeld de tijd vanaf ongeveer het jaar 500 tot het jaar 1000. Een tijd waarin ziektes rondgieren, geweld de boventoon voert, koningen niet meer kunnen lezen, laat staan de onderdanen. Het is gewoon afgeleerd. Er zijn talloze volksverhuizingen. Steden, ze raken in verval. Men weet niet meer goed hoe je met steen bouwt of heeft de voorraden niet meer en schakelt dan maar weer over op stro en hout. Donker middeleeuwen. Zo'n tijd. Daar gaat het over in Richteren. Maar dat is echt niet heel ver weg. Ik moest denken aan het Syrië van vandaag. Strijdende stammen overal. Mensen op de vlucht. Het is moeilijk te bepalen wie nu goed is en wie nu fout. Niemand lijkt echt betrouwbaar en daardoor in staat het recht te herstellen. Iedereen strijdt voor zijn eigen belang. En dan komen ook nog de buitenlandse belangen erbij, met Rusland en Amerika. Overal haat, bedrog, strijd. Syrië is een smerige, onontwarbare kluwen problemen en ellende. Zo'n bende, zo'n kluwen is het land Israël. Richters zijn het die soms door God ingeschakeld worden en die kluwen wat ontwarren. Maar zijn dat echte helden? Zijn dat oprechte gelovigen? Nou, niet altijd. Soms lijken het meer antihelden. Ze zijn niet zo gelovig. Gewelddadig. Of dan weer laf. Het zijn niet altijd voorbeeldfiguren. Mensen waar je tegenop kijkt. Eigenlijk steekt Deborah, over wie we lezen, er positief bij af. Het boek Richteren speelt zich af in de tijd na Jozua. Jozua die het stokje van Mozes overnam om het volk te leiden. En onder zijn leiding werd de Jordaan overgestoken en ging men wonen in het beloofde land. Het stukje grond waarop men God mocht dienen, recht en vrede zou heersen om zo een licht te zijn voor de volken. Maar de grote rode draad van Richteren is dat langzaam maar zeker het volk Israël afzakt en wordt zoals de buurvolken, buursteden, de Kanaanieten die hen omringen. Kanaanieten die continu worden beschreven als door en door slechte mensen, belust op geweld. Hun god Baal was een god die prostitutie als een van de pijlers had van zijn eredienst. Maar het toonbeeld van hun slechtheid was dat ze kinderen offerden. Kinderen offerden, doden en opofferden aan God. Richteren gaat over een neerwaartse spiraal. Van kwaad tot erger. Het volk Israël wordt net zoals de buren. Afgodendienaars. Geweld, seks, onrecht. Een spiraal. God trekt zich terug van het volk vanwege hun zonde. En dan wordt het volk bezet en zwaar onderdrukt door een buurland. God stuurt een richter die verlossing geeft. En dan heeft het land weer een aantal decennia rust. Rust om God weer te zoeken. Maar dat gebeurt niet. En dan begint het weer van vooraf aan. Telkens net een slagje erger. Het boek Richteren eindigt dan ook desastreus. Een algehele toestand van zonde en vernietiging. Dit boek, het zijn zwarte bladzijden. Zwarte bladzijden uit de geschiedenis van Israël. Pikzwarte bladzijden. Maar, wonder boven wonder, waarin toch staat dat God met zijn volk een weg gaat door de chaos heen. Toen schriftgeleerden later deze verhalen, deze geschiedenissen opschreven, draaide het om de vraag: kunnen wij te midden van deze machtsdrift, van al dit strijdgewoel, kunnen wij te midden van een volk dat zich meer en meer wentelt in zonde en kwaad, toch iets van de reddende en bevrijdende hand van God zien? Ja. Merkwaardig genoeg door die vreemde figuren van de richters. Door hen wordt er telkens weer een periode van rust geschapen voor het volk. God schept door die richters voortgang in zijn geschiedenis om zijn volk hier doorheen te leiden naar andere tijden. Richteren. Zwarte bladzijden. Het staat gewoon in de Bijbel. Schriftgeleerden hebben dit opgeschreven als geschiedenis van hun volk. En dat is echt uniek. In de geschiedenisverhalen van de omliggende volken in die tijd staan alleen de glorieverhalen. Verhalen waardoor je trots kunt zijn op je land en je volk. Dat kennen we nog. In samenlevingen die niet vrij zijn, waar een dictator aan de macht is, vind je in de geschiedenisboeken geen zwarte bladzijden. Daar wordt niet over gepraat. Het moet worden vergeten. Maar ook in onze, in vrije samenlevingen, is dat lastig. Niemand vindt het prettig te horen over het slavernijverleden van Nederland. Niemand vindt het prettig te horen over de zwarte bladzijden van je eigen land. Niemand vindt het prettig te horen over de zwarte bladzijden van de kerk. Luther zei bijvoorbeeld vreselijke dingen over de Joden. Maarten Luther notabene. Niemand vindt het prettig geconfronteerd te worden met de eigen zwarte bladzijden. Dat stop je het liefst weg in een poging om het te vergeten. Zo niet de schriftgeleerden van Israël. Zij schrijven Richteren, zwarte bladzijden, als een spiegel. Leer ervan. Dit nooit weer. Leer ervan, telkens opnieuw. Lees het. Het is een aanklacht tegen henzelf. Wees berouwvol. En besef zo nooit meer. Een spiegel. Maar ook als getuigenis. Een getuigenis dat God niet loslaat. Dat hij vergeeft. Dat hij kluwen ontwart. Schuld teniet doet. Toekomst schept. Telkens weer een nieuw begin geeft. Want de rode lijn van zijn geschiedenis breekt niet af. Het gaat door. Hij gaat door met ons. Wanneer wij onze zwarte bladzijden onder ogen zien, spijt, schuld je overvalt, weet dan dat net zoals in Richteren de lijn met God niet afgebroken is. Hij gaat door. Hij is trouw, al zijn wij ontrouw. Je kunt het leren van het boek Richteren. En je kunt het nog meer zien in Jezus Christus. Hij die stierf. En dan zal je denken, nu is het toch wel afgelopen. Nu breekt de draad van God. Nu stopt de geschiedenis. God gaat niet meer verder. Maar nee, hij staat op en in geloof wij met hem. Israël is bezet, zo lezen we in Richteren 4, door Jabin en Sisera. Een vreselijk duo, zoals Philips II en hertog Alva, Hitler en Heydrich. Zulke mensen. We lezen over 900 strijdwagens. En dat is in die tijd het meest geavanceerde wapentuig. Daarmee bezet hij Israël. Een volk van, nomaden, reizigers door de woestijn. En ze zijn net boer geworden. Kortom, ze zijn kansloos. Maar dan komt Deborah in beeld. Profetes, richter, Deborah was een wijze vrouw die richter was, die rechter was en rechtszittingen hield onder de boom die naar haar genoemd was. De Deborah-boom tussen Rama en Bethel in de heuvels van Efraïm. We hebben gelezen dat er mensen naar haar toe gaan om recht. Maar letterlijk staat er dat ze moeten klimmen. Ze moeten omhoog. Ze klimmen naar haar toe. Deborah stuurt een bericht naar Barak, een krijgsheer. Heeft God niet bevolen om met 10.000 man op te trekken tegen Sisera en heel zijn leger? Barak aarzelt, maar als Deborah belooft mee te komen, dan gaat hij. En samen trekken ze Sisera tegemoet. Deborah spreekt wel met vooruitziende blik. Niet aan jou, Barak, zal de eer toekomen, maar aan een vrouw. Sisera en heel zijn leger, die worden wonderlijk genoeg verslagen. Een godswonder. Boeren tegenover een geavanceerde legermacht. Ongelooflijk. En als je het goed leest, zie je dat Barak en zijn mannen niet zoveel doen. God verslaat het kwade. Hij sticht verwarring en chaos in het leger van Sisera. En Barak profiteert daarvan. Sisera ontsnapt echter. En dan komt die mysterieuze vrouw over wie Deborah spreekt in beeld. Jael. Een vrouw. Geen Israëliet. Jael en haar familie stonden op goede voet met Jabin, de koning. En vandaar dat Sisera denkt veilig onderkomen te vinden bij haar. Uitgeput drinkt hij wat en hij valt in slaap. En Jael moet op de wacht voor hem staan en in de gaten houden dat er vooral geen man binnenkomt. Want wie weet is het Barak. Sisera slaapt. En dan gebeurt het onverwachte. En ook het gruwelijke. Jael vermoordt hem. Met een hamer en een tentpin. Wat gebeurt hier? Wat is dit voor daad? Hoe moeten we dit begrijpen? De gastvrijheid in de wereld van de Bijbel stond hoog in aanzien. En Jael schendt dat toch op grove en onvergeeflijke wijze. Richteren is een boek waarin de wereld, het land, een wanorde is. Geweld, haat, bedrog is aan de orde van de dag. Is de daad van Jael gewoon een gruwelijke uiting die daar helemaal binnen past? Tussen de regels door lees je dat er veel meer aan de hand is in die tent tussen Jael en Sisera dan het op het eerste gezicht lijkt. Want degene die de gastvrijheid schendt is niet Jael, maar Sisera. Hij gaat naar de tent van Jael, niet naar de tent van haar man. Dat is niet alleen ongehoord, maar ook met dreiging geladen. Sisera was een krijgsheer. En in Richteren staan verhalen van verkrachtingen. Dat hangt rondom deze Sisera heen. Hij dringt zich op aan haar. Hij staat onaangekondigd bij haar op de stoep. En hij commandeert haar rond. Pak wat drinken. Ga op de wacht staan. En lieg als er iemand komt dat ik er niet ben. We kunnen ons dat misschien wel indenken. Sisera, een krijgsheer, is iemand die je niet kunt vertrouwen. Die vele doden op zijn geweten heeft. Een onderdrukker, Een verkrachter. Iemand die vrouwen verzamelt, zo lees je in Richteren 5. Zo'n krijgsheer staat bij een vrouw op de stoep en dringt zich aan haar op en commandeert. De taal waarin de scène in die tent in Richteren 4 en ook in Richteren 5 beschreven wordt, is dubbelzinnig. In het Hebreeuws is het dubbelzinnig. Er hangt seksuele dreiging. Wat gaat Sisera met haar doen? Vele vrouwen in landen in Afrika, bijvoorbeeld in Soedan, die weten wat er gebeuren gaat als een dergelijk krijgsheer de tent binnenkomt. Wat moet Jael? Ze speelt mee, zodat hij geen argwaan krijgt, en doodt Sisera als hij slaapt. Jael, een huisvrouw, verdedigt zich tegen een tiran. Zo komt er een einde aan Sisera. Zijn schrik bewindt. Zijn onderdrukking uit de naam van koning Jabin. Het is bekend van Bonhoeffer, een theoloog, dat hij heeft meegedacht in een complot om Hitler te vermoorden. En hij heeft er enorm mee geworsteld met de vraag of dat mag. Mag ik deze man eventueel doden om zo bevrijding en vrede te herstellen? Joden en Europa wellicht te redden van nog meer verschrikkelijk leed. Daar heeft Bonhoeffer het echt ontzettend moeilijk mee gehad. Er staat immers geschreven: gij zult niet doden. En toch, Bonhoeffer heeft gezegd: ja, ik doe mee. Als dit grote kwaad maar gestopt wordt. Het is een ja met pijn in het hart. Een keuze met de rug tegen de muur, in hoge nood. Zo moeten we kijken naar wat Jael hier doet. Het grote kwaad wordt gestopt. Deborah, bij haar begint het allemaal. Bij haar woorden, bij haar wijsheid. We lezen dat de mensen naar haar toe gaan, naar haar toe klimmen. Ze is een wijze op de top. Haar woorden en rechtspraak zijn als een plek van helder licht in een duister land. Zij is een berg die uittorent boven het landschap in een donkere tijd. En ze lijkt daarmee op de berg Sion. Later de plek van de tempel. Waar de gelovigen in Israël zich telkens weer naartoe keren. Omdat daar God te vinden is. Zijn recht, zijn vrede, zijn trouw. Deborah spreekt recht. En ze sticht vrede. Ze geeft een richting, ontwart kluwen. En geeft een pad om te gaan. En met dat gaan de mensen weer terug naar huis. De berg af naar hun leven. Deborah. Haar naam betekent woord. Dat is wie ze is en wat ze doet. In haar woord klinkt het woord van de Heere God. Toch. Als een baken in duisternis, als een ankerpunt en hou vast voor velen. Een ankerpunt. In de donkere middeleeuwen waren het monniken die de Bijbel overschreven. Bij hen was kennis van het woord van God, terwijl die elders verdwenen leek en het land een chaos was. Plekken van licht in duisternis. Zo kon je kloosters wel bekijken. Het woord van God werd daar bewaard. Reizigers kwamen binnen de poorten om onderdak en een plek van vrede. Een ankerpunt. Het is niet voor niets dat Open Doors veel Bijbel smokkelt in landen waar het verboden is. Chaotische, donkere landen. Woord van licht voor mensen in het duister. Niet alleen voedsel, medicijnen, nee, de Bijbel. Het woord van recht, van vrede, van belofte en hoop. Zodat je het uit kunt houden, zodat je richting vindt, dicht bij God bent, kracht vindt om te leven. Een ankerpunt. Zo is het. Onze maatschappij is niet zo'n chaos als in Richteren. Maar ook wij kunnen perioden van duisternis ervaren. Van chaos. Van kluwen. Waar we niet uitkomen. Maar er is een ankerpunt. Zeker. God is er, de Heere God. En hij heeft zijn woord ons geschonken. We kunnen als het ware opklimmen tot hem als we de Bijbel openslaan. Als we bidden. Als we naar de kerk gaan. En wat Open Doors ons leert. Wat die monniken in de donkere middeleeuwen ons leerden. Wie Deborah is, leert dit. Leven naar dat woord brengt licht. Niet meteen, niet direct op afroep. Er wordt volharding en moed gevraagd. Maar het is een ankerpunt. Een rots waarop je je levenshuis kunt bouwen. Kijk maar naar de geschiedenis van Deborah. Het woord van Deborah, waarin het woord van de Heere God weer klinkt, leidt tot een periode van rust. Tot voortgang in de geschiedenis van God met mensen. Psalm 1 zingt over de rechtvaardige die zijn verworteling vindt in de woorden van God. Wees als die rechtvaardige die wortelt in God en zijn woord. Wij hoeven niet te luisteren naar wat allemaal kan rondzingen om ons heen, wat ons van de wijs brengt. Wij mogen luisteren naar de Heere God. Zijn woord is een ankerpunt. Daar kun je je leven op aanhaken, aan zekeren. Bergbeklimmers hebben van die touwen waarmee ze zich zekeren aan haken in de bergmuur. Zekeren, zodat ze niet vallen. Gods woord is zo'n haak in de bergmuur. Ons gegeven. En als je daar aanhaakt, dan kun je leven. In welke tijd dan ook. Ook in tijden als het leven donker is, steil en ruw als een berg. Zekeren aan Gods woord. Ja, er kan duisternis om ons heen zijn. Er is duisternis in onszelf. Maar we horen in de schrift over God die recht sticht, die vrede schenkt. Ja, er wordt me misschien toegefluisterd door stemmen om ons heen dat geloof onzin is. Maar lees over die eerste christenen die vol vreugde in een gevaarlijke tijd geloofden. Hoor over God die mij wil vergeven, mij zal troosten. Hoor over mensen en hun daden die zo vaak vluchtig zijn. en over God, die eeuwig betrouwbaar is en door het duister heen, het duister van Richteren, het duister van ons, toch licht schept. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Eeuwige God, trouwe Vader in de hemel. Wij loven uw naam om uw trouw. Dat u door de duisternis heen leidt tot bevrijding. Door duisternis heen die mensen hebben veroorzaakt. En toch laat u niet los. Wij danken u voor het boek Richteren. Spiegel van hoe mensen zijn. En getuigenis van wie u bent. Dat u doorgaat. Toch. Ondanks ons. Wij danken u daarvoor. Wij danken u dat we mogen geloven dat uw koninkrijk komt. Dat u recht geeft. Dat u leven schenkt. Telkens weer. En geef dat we dat mogen vertrouwen. Ook als we het gevoel hebben te leven in duisternis. In het oog van de storm. Mogen wij ons vastklampen. Vasthaken aan uw woord. En geef ons daardoor vertrouwen. Open telkens weer de Bijbel voor ons. En doe ons merken en weten dat daarin woorden staan van eeuwige betrouwbaarheid. Woorden waar je van op aan kunt. Waar je je het leven naar kunt richten. Wilt u ons daarbij helpen? Om ons leven te richten naar u. Op werk, op school, thuis. Geef dat wij niet aan u en anderen voorbij leven, maar zend uw geest, zodat wij vertrouwen op u en zodat wij uw goedheid kunnen doorgeven in woorden en daden aan anderen. Heere God, wij bidden u voor de zieken, voor de rouwdragenden, voor de eenzamen. U kent ons. U weet welke zorgen wij met ons meedragen. Mag uw hand ons vergezellen. Mogen wij dat geloven, dat wij gedragen worden door u. Wij bidden u voor christenen die vervolgd worden. Soms openlijk en gewelddadig. In andere landen sluipend en geniepig. Wij bidden om uw hulp en bijstand. Voorzie in wat nodig is. Voed hun geloof en houd de hoop levend. Geef bescherming. Wij bidden u voor Syrië, voor vluchtelingen, voor hongerigen, voor armen. Heren, wij roepen tot u. Ontferm u. En laat uw koninkrijk komen. Zend mensen met recht en vrede voor ogen, die iets van die kluwen kunnen ontwarren en een periode van rust kunnen schenken. Wij bidden nu voor president Trump. Eerlijk gezegd houden wij een beetje de adem in. Wat gaat er gebeuren? Wat is dit voor man? Heere God, wij vertrouwen op u, op uw leiding. Schenk hem uw wijsheid in ruime mate en mag hij tot zegen zijn voor zijn volk, voor de wereld. Wees met hem. Heere God, wij danken u dat wij tot u mogen bidden in alle vrijheid. En wij danken u voor de geest die ons gebed brengt tot bij u. Ons gebed waarin wij soms naar woorden zoeken, stotteren en stamelen. Waar wij ons misschien willen verbergen voor u. Uw geest weet pelt ons hart en weet wat daarin woont en brengt het bij u. Daar danken wij u voor. En wij danken u voor Jezus Christus, uw Zoon, die naar deze wereld kwam. Uw grootste gave aan ons. Geef ons dankbaarheid voor hem. Geef ons vertrouwen in zijn lijden en sterven. En mogen wij delen in de hoop van zijn opstanding. Geef ons dat voor deze week en al de dagen van ons leven. Dat vragen wij u in zijn naam. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden en de collecten staan aangegeven op de weekbrief. En daarna zingen wij ons slotlied uit de bundel Op toonhoogte, De dag door uw gunst ontvangen. De 4 coupletten van Op toonhoogte 123. Ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.